Goedenavond gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee R.W. de Koeier uit Waddinxveen voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Daniël 7 en Lucas 22. De kerkdienst de volgende week zondag 19 maart in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. In die dienst zal er ook het heilige avondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt eveneens dominee Voets voor te gaan in de dienst van dankzegging en nabedrachting op het heilige avondmaal. Collecte vanavond zijn 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde collecte is de voorjaarszendingscollecte van de GZB die bestemd is voor een project in Malawi. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week zondag is de tafelcollecte bestemd voor woord en daad. De voorzang vanavond is Psalm 105, vers 3. Ik lag en sliep gerust, van zeer en trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. De kerkraad wenst u en jou hier en thuis gezegende dienst toe. Het is echt 105 vers 3, de citering klopte niet.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Zoon door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 54. We mogen dat in deze lijdenstijd zingen met het oog op de Heere Jezus Christus. O God, verlos mij uit de nood, want vreemden steken het hoofd omhoog. De versen 1 en 2 van Psalm 54. We doen belijdenis van het ontwijfelbaar christelijk geloof en dat in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En laten wij daarna het tweede vers zingen van Psalm 145. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. Psalm 145, het tweede vers. Laten iedereen zijn of haar hart met mij als volgt belijdenis doen van de drie enige God. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden en is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden. U bent het waard, almachtig God en hemelse Vader, om met de Zoon en de Heilige Geest ook vanavond de eer te ontvangen, de dank en de aanbidding. Vanwege de trouw van U die maar nooit ophoudt. En daarom mogen wij leven. En daarom geeft u ons iedere week weer de rustdag. Waarop we op een bijzondere manier mogen samenkomen. Rond een open Bijbel. En het belangrijkste is toch wat u ons te zeggen hebt. Wat u ons wilt geven. Niet alleen maar tijdelijke dingen. Maar bovenal het eeuwige leven dat u, geopenbaard hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U zet ons vandaag als het ware weer stil. U bent de eerste en de laatste. En daarom is onze hulp in uw naam. En bidden wij ook dat het woord van u vandaag en ook vanavond helder zal zijn. Krachtig. U bent de eerste. Maar wij zijn ook geroepen om u de eer te geven. En dat mag toch ook een reden zijn om samen te komen. Dat is toch ook gehoorzaamheid aan uw gebod. Want het is toch een gebod om u te eren, u te belijden. Zoals we dat ook hebben gezongen. Die ik mijn koning noem. En laat dat zo ook zijn. Dat u onze koning bent. En dat we dat van harte belijden. En dat we daar op gericht zijn. Maar al hebben wij dan een roeping, o God. En danken wij u dat deze plaats er is. En dat ook deze dienst er is. Alles is toch van u afhankelijk. Dat u uw zegen geeft. Dat u ons zelf geeft wat wij nodig hebben. Als jongeren en ouderen. We bidden u, wilt u ons bewaren voor sleur. Wil alle sleur doorbreken. Wil ons hart aanraken en ons veranderen en vernieuwen. Zet ons stil. Als er honger en dorst is om iets van u te ontvangen, brood en water, geestelijk voedsel, wilt u ons dan te eten geven en te drinken, zodat we versterkt, verkwikt, bemoedigd verder mogen gaan. En dan weet u, Heilige God en Vader, dat het ook nog zo kan zijn dat we u kennen en lief hebben, maar dat het wel eens wat dor is en wat mat, wat leeg. En dat dat ons wel eens onrustig maakt. Zo kunnen we ook in de kerk zitten. Wilt u ons dan doen zien op de Heere Jezus Christus, op zijn weg en op zijn werk. En mogen we dan ook zien dat in hem alles te vinden is wat we nodig hebben. Wil dan het geloof ook weer levend maken. En ons alles geven wat we nodig hebben. Dat vragen wij u voor heel uw kerk. Zoals ze vanavond bijeen is. In de omgeving, in de dorpen, steden, in ons land, in de wereld. Wilt u in het bijzonder daar zijn, Heren, waar uw gemeente wordt vervolgd en verdrukt. Waar het echt een keuze vraagt en ook een prijs. Wil daar ondanks alles het werk van u door laten gaan. Zegent u ons ook als we thuis met deze dienst verbonden zijn. Wij danken u dat dat mogelijk is in deze tijd. Met de techniek. Zegen ons ook thuis. En in al de dingen die wij in deze dienst doen, weten we ons van u afhankelijk. Als koster, als organist. Als we de gaven bijeenbrengen voor u en uw dienst. Als we voor de techniek verantwoordelijk zijn. Mag alles in goede orde verlopen. Wil de duivel geen kans geven. En mogen wij ook in het verkondigen van uw woord en het leiden van deze dienst de vrijmoedigheid en de liefde van u ontvangen. Om u te zien, de Heere Jezus Christus, die zijn leven gaf tot in de dood. Mogen we allemaal, o God, van hem onder de indruk komen. Van zijn weg en van zijn werk. Om zo onze zonden te belijden. Maar ook verwonderd te raken. En dankbaar voor dat heil, voor die genade. Verheerlijk dan uw Zoon, o Vader, door de kracht van uw Heilige Geest in ons aller hart en leven, als dat kan. We bidden het u op grond van uw belofte, op grond van het werk van de Heere Jezus en uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen Daniël 7 in de eerste plaats uit het Oude Testament. Daniël 7. Dat is een van de visioenen van Daniël, waarin hij vier dieren ziet. Dat zijn ook dieren die we in Openbaring weer tegenkomen. Maar dan ziet hij ook God en iemand die bij God is en die heerlijkheid en eer ontvangt. Dat is zeg maar de achtergrond van het gedeelte uit het Nieuwe Testament dat in deze dienst centraal staat. Daniël 7, vanaf het zevende vers. Daar luidt het woord van God als volgt. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren en het had 10 horens. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie een andere kleine horen rees daartussen op. 3 van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Ik keek toe, totdat er tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. 1000 maal 1000 dienden hem en 10.000 maal 10.000 stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natieën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. De persoon van de mensenzoon, gemeente, komen we ook in het nieuwtestamentisch gedeelte tegen, Lucas 22. Een passage uit de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus. We lezen vanaf vers 63. Lucas 22, vanaf vers 63. Dat is ook de tekst voor de prediking, dit gedeelte. Jezus is dan gevangen genomen. En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten hem en sloegen hem. En nadat ze zijn gezicht bedekt hadden, sloegen zij hem in het gezicht en vroegen hem: profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere lasterlijke dingen zeiden ze tegen hem. En toen de dag geworden was, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, overpriesters en schriftgeleerden, en leidden hem in hun raadsvergadering. En ze zeiden: bent u de Christus? Zeg het ons. En hij zei tegen hen: Als ik het u zeg, zult u het zeker niet geloven. En als ik een vraag zal stellen, zult u mij zeker niet antwoorden of mij loslaten. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God. En zij zeiden allen, bent u dan de Zoon van God? En hij zei tegen hen, u zegt dat ik het ben. En zij zeiden, welk getuigenis hebben wij nog nodig? Want wij hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Nou jongens en meisjes, we staan vanavond stil bij enkele namen van de Heere Jezus. En nu zul jij wel enkele namen van de Heere Jezus weten, denk ik. Wel kennen. Natuurlijk de naam Jezus. Dat is de eerste naam. Misschien ken je ook wel de naam Emmanuel. Die naam klinkt ook wel eens. Of de naam Heere. Nou, vanavond luisteren we ernaar dat de Heere Jezus moet lijden. En dat hij staat voor het Sanhedrin, de Joodse raad. En nu komen we in het Bijbelgedeelte van vanavond drie namen voor de Heere Jezus tegen. Ik wil je vragen, probeer die eens te onthouden. Die drie namen. De eerste naam is Christus. Dat is de beloofde Messias. Dat is de eerste. De tweede naam voor de Heere Jezus is de Zoon des Mensen. Die naam heeft de Heere Jezus zelf vaak gebruikt. En dan de derde, Zoon van God. Dus dat betekent, er is een hele bijzondere band tussen God en Christus. Ik noem ze nog een keer. Die drie namen komen dus vanavond tegen, hè? Dit Bijbelgedeelte. Christus, Zoon des Mensen en Zoon van God. Waarom nou die drie namen voor de Heere Jezus? Nou, dat je ook in deze dienst ziet hoe belangrijk hij is. Dat het gaat om hem. Dat hij wilde lijden en wilde sterven en ook wilde opstaan uit de dood. En dat het voor ons en voor jullie zo belangrijk is om in hem te geloven. Daar gaat het om. Doe je dat? Geloof jij met heel je hart in de Heere Jezus? Nou, die vraag die heb je al meer gehoord. Hè? Maar daar gaat het ook vanavond om. Want hij zegt dit Bijbelgedeelte. Hij is de redder. Hij is de verlosser. Wie in hem gelooft, die zal zalig worden. Nou, daarom zullen we straks in de preek ons helemaal richten op de Heere Jezus Christus en op zijn werk. We gaan zingen, gemeente, uit een wat onbekende psalm, psalm 58. Maar we zingen deze psalm omdat het hier gaat over een rechtbank. Een rechtbank die verkeerd bezig is, die onrecht spreekt. O gij vergadering gezeten om recht te doen, spreekt gij het recht? Nee, gij smeet ongerechtigheden. Dus psalm 58, de versen 1 en 2. En we mogen dan ook onze gaven voor de dienst van de Heere geven. Voor de doelen die genoemd zijn. Heel hartelijk aanbevolen. Gemeente, laten wij in antwoord op de prediking zingen uit Psalm 110. De versen 1 en 2 waar het gaat over de verhoging van de Heere Jezus aan de rechterhand van zijn Vader. Daar spreekt hij ook zelf over in dit gedeelte. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. En uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. De versen 1 en 2 van Psalm 110. Ik heb over de preek geschreven, de leidende Jezus is God. De leidende Jezus is God. We staan stil bij twee gedachten. Bij Jezus bespotters en bij Jezus belijdenis. Dus Jezus bespotters en Jezus belijdenis. Gemeente, laten we beseffen als we dit gedeelte lezen. Het is zomaar één van de passages uit het Lijdensevangelie. Staan erbij stil op deze vierde Lijdenszondag. Dat dit echt de omgekeerde wereld is. Maar goed om dat te beseffen. Dus echt de omgekeerde wereld. In de zin van, niet God roept ons ter verantwoording en wij staan voor God. Zo is het eigenlijk. Nu, maar ook straks, als hij terugkomt. Maar hier staat God verantwoording af te leggen voor de mensen. Ja, hier moet God eigenlijk verantwoording afleggen voor de mensen. En dat is de omgekeerde wereld. Dat kan natuurlijk niet. Dat is natuurlijk niet de weg. Maar het gebeurt hier wel in het evangelie. En dat mag in de preek ook duidelijk worden waarom dat zo is. Maar het gebeurt wel. Het is echt de omgekeerde wereld. Zoals dat ook in onze tijd nog wel gebeurt. Dat mensen de Heere ter verantwoording roepen. Dat kan een docent zijn in het hoger onderwijs. Die duidelijk doorgeeft in zijn les op de hogeschool of aan de universiteit. Dat hij niet in God gelooft, want dan moet God eerst maar eens bepaalde vragen beantwoorden. En zo kan het ook in bepaalde lesstof staan, hè, die je moet leren. Wij roepen God ter verantwoording. Wat is dat voor een God van de Bijbel, zo wordt er wel gezegd soms. Als er dan een God is, dan moet hij eerst hier maar antwoord op geven of daar. En als hij daar een goed antwoord op geeft, dan zou ik wellicht misschien kunnen geloven. Nou ja, dat zijn vragen die we wel eens gehoord hebben, hè, die we ook wel herkennen misschien. Dat kan ook naar voren komen in het gesprek met een neef die, ja, die nergens aan doet. Of een buurman of een buurvrouw. Kan ook heel dichtbij komen. Dat is de omgekeerde wereld, hè? God die verantwoording aan ons moet afleggen. En als je dan in deze periode, want dat hangt er ook mee samen, als je je dan richt in de lijdensweken op die ene persoon, de Heere Jezus Christus, die zo nederig weggaat en dat je daar wekenlang mee bezig bent in de gemeente, in de prediking, dan kun je ook wel eens denken van, ja, kun je daarmee aankomen? Ja, als je weet en als je beseft dat je eens voor de Heere zult staan, dus dat je verantwoording zult afleggen, dan krijgt dat wel heel veel betekenis. In dat verband staat het ook. Maar als je even probeert in te denken van wat dat voor een buitenstaander betekent, dat kun je eigenlijk niet goed duidelijk maken. En uiteindelijk was het in de tijd van het Nieuwe Testament ook al zo. Paulus schrijft in een van zijn brieven, in de Korinthebrief, wij prediken Christus, de gekruisigde. Maar dat is voor de Joden een struikelblok. En voor de Grieken is dat een dwaasheid. Dus wat moet je daar nou mee? Dus gemeente, wij kunnen als het ware de Heere voor de mensen niet aantrekkelijk maken. Het is een geheim. Je gaat het alleen maar zien als je beseft dat je zelf voor de Heere staat. Nu en straks. Maar nogmaals, dat is hier niet het geval in eerste instantie, want dan lijkt het precies omgekeerd. Jezus moet hier verantwoording afleggen voor de Joodse raad. Daar gaan we dus nu naar kijken. Naar zijn bespotters. Want dat zien we eerst. Er zijn twee rechtsprocessen in het evangelie. Er is een Joods rechtsproces. Daar zijn we hier getuigen van, voor het Sanhedrin, voor de Joodse raad. En je hebt dan nog een heidens rechtsproces. Dat is straks voor Pilatus. Nou, als wij dit gedeelte lezen, dan komen we als het ware dat rechtsproces al wat binnen, hè? Er zijn al twee delen geweest. En Jezus is al voor Annas verschenen. Johannes 18 heeft ook al voor Caiaphas gestaan. Maar dat was dus in de nacht. Het was haastig bij elkaar geroepen. Ze moesten vlug van hem af. Er moest vlug een vonnis worden geveld. Maar dat kon nog niet, want 's nachts mocht dat niet. Dat kon alleen maar overdag. En daarom lezen wij in ons gedeelte met nadruk, daar moeten we niet overheen lezen, en toen het dag was geworden. En dan komt het derde deel. Dan komt dus het deel waar het vonnis over de Heere Jezus wordt uitgesproken. Maar de eerste twee delen hebben het al duidelijk gemaakt. Hij staat schuldig. En hij moet veroordeeld worden. Hij moet sterven. Gemeente, nou moeten we eens even kijken naar wat de bewakers van de Heere Jezus doen met hem. Als je dat leest, dan lees je daar makkelijk overheen. Maar als je nu bijvoorbeeld zou kijken, je ziet dat dat ook in onze tijd wel gebeurt, dat het leven van de Heere Jezus verfilmd wordt, ja, dan gaat het vaak alleen maar over de lichamelijke kant van het lijden. Dan moet je wel dieper gaan, anders begrijp je het niet, versta je het niet. Maar als je daarnaar zou kijken, dan wordt het natuurlijk wel duidelijker dat dat veel gruwelijker is dan wij ons voor kunnen stellen. Dat schokt dan ook wel, hè? Dan denk je van, het is toch wel heel wat geweest. Alleen al dat lichamelijke lijden. Want deze bewakers, het is de tempelwacht, ze doen twee dingen met hem. Ze spotten met hem als profeet. Dus niet als koning, dat doen de Romeinse soldaten later, maar als profeet. En ze slaan hem. Dus in de zin van, als ze dan zijn gezicht bedekken en ze slaan hem midden in zijn gezicht. Wie heeft dat gedaan? Kunt u dat zeggen? Vertel op, wie heeft u geslagen? En dan zie je dus het geweldige onrecht. Dan zie je dus dat ingrijpende lijden van de Heer, de vernedering waar ze de Heere Jezus aan hebben blootgesteld. En natuurlijk heeft de Heere Jezus geweten wie dat gedaan had. Zou hij later ook op terugkomen? Eens. Als de rollen zijn omgekeerd. Dat beseffen we wel. Maar zover is het nog niet, gemeente. Want de Heere Jezus gaat hier de weg van Jesaja, van de knecht van de Heere. Van Jesaja 50 en Jesaja 53. Hij is een lam dat stemmeloos naar de slagbank wordt geleid. Zo moeten we hem in deze tijd zien. En dat is bijzonder. Daar moeten we ons ook echt maar op richten, gemeente, want dat is ontroerend. Nee, we moeten geen medelijden met hem hebben. Dat is niet nodig, dat hoeft niet. Dat is niet goed, geen medelijden. Maar wel dat je onder de indruk komt van zijn gehoorzaamheid. Dat hij gehoorzaam is geweest aan de weg van zijn vader tot het einde toe. Ook toen het moeilijk werd. Ook toen er druk op kwam te staan. Ook toen het zo'n intens lijden werd. Zie hem, gemeente, als de gehoorzame knecht aan zijn vader. Maar zie ook zijn grote liefde. Kom daarvan onder de indruk. Als je zijn weg ziet. Zijn weg van lijden en van strijd. En als je dat dan verbindt met je eigen leven, met je zonden, met wat je zelf doet en met hoe je eraan toe bent, en die twee komen bij elkaar, dan kom je tot verwondering. Dan zeg je, wat een wonder. Dan kom je tot ontroering. Dan raakt dat je hart. Dat is dan de zegen van deze lijdenstijd. Maar als ik u nou zou vragen in deze dienst, het lijkt een wat eenvoudige vraag, en als ik jou zou vragen van, waarom is dit alles nou gebeurd? Wat zou je dan zeggen? En jij, waarom is dit alles gebeurd? Dan zou je denk ik zeggen van, nou ja, dat is vanwege de zonde. Hè? Dat moest, kon niet anders. En dat is heel wat, maar ook heel bijzonder. Jawel, jawel. Maar toen ik de preek voorbereidde, toen stuitte ik op iets. Ik had daar niet direct een antwoord op. Ik zou die vraag ook even aan u en jou willen stellen. Het zou toch genoeg geweest kunnen zijn als de Heere Jezus alleen gekruisigd was en als hij op de Goede Vrijdag was gestorven. Wij belijden toch dat wij alleen maar door het sterven van de Heere Jezus behouden worden. Alleen door wat er op Goede Vrijdag is gebeurd. Waarom was dan al dat lijden nodig? Waarom was dan al die pijn nodig? Al die eenzaamheid, al die spot. En al dat slaan hier in dit gedeelte. Zou u dat weten? En jij? Het zijn eigenlijk van die eenvoudige vragen die toch niet zo eenvoudig zijn om te beantwoorden. Of is er iemand die het weet? Nou, dat is gebeurd, gemeente, opdat de Heere Jezus de nood van ons leven zou kennen. De moeite en de pijn die er in dit leven kan plaatsvinden. En dan denken we vanavond ook aan de pijn van de eenzaamheid, van het onrecht. Nou, dat is iets dat wij nou nog niet zo heel erg meemaken, denk ik. Misschien komt het eens een keer in de familie voor. Dat kan pijnlijk zijn, onrecht, hè? Dat je niet begrepen wordt. Soms ook na een gebroken relatie, waarin zoveel gezegd wordt en iedereen een mening heeft en je soms veroordeeld wordt, of zoiets. Dus het kan wel gebeuren in onze situatie, hè? Familieruzies en andere dingen, waarin soms dingen van je gezegd worden, dat je zegt, zo heb ik het niet bedoeld. Ik bedoelde het goed, maar het gaat helemaal mis. Allerlei verwijten klinken, beschuldigingen. Dat kunnen wij dus ook meemaken. Absoluut. Maar laten we vooral ook denken aan al die christenen, die kinderen van God in deze wereld, die vervolgd worden om het geloof en die vaak zoveel onrecht moeten meemaken. Zoveel eenzaamheid, gevangenis, bedreigingen, terwijl ze niets verkeerds hebben gedaan. Wie zal mij ooit kunnen begrijpen? Wie zal mij ooit kunnen kennen? Wie heeft dit ooit meegemaakt? De Heere Jezus. Terwijl de Heere Jezus niets verkeerds heeft gedaan, geen zonde heeft gekend, wordt hij hier door de modder gehaald, wordt hem hier onrecht aangedaan. Dat heeft hij doorleefd, gemeente. En nu is hij machtig, omdat hij opgewekt is uit de doden en omdat hij aan de rechterhand van zijn vader zit. Nu is hij machtig om kracht te geven aan al die kinderen van God die onrecht ervaren, die door de modder worden gehaald. Hij wordt in de Hebreeënbrief genoemd, de Heere Jezus, de medelijdende hoge priester. de barmhartige hoge priester. Maar dat niet alleen. De Heere Jezus leert ook wat het betekent om op hem te lijken. We zingen wel eens een keer met de avondzang: O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Maar wat is dat? O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat is dat je enigszins door genade gaat lijken op de Heere Jezus. Dat je niet slaat als je geslagen wordt, als het ware. Hè? Dat je niet terugscheldt. Dat je er niet op loslaat. Dat je geen wraak neemt. Dat doet de wereld. Dat doet de wereld, gemeente. Dat hoeven we ook niet vreemd te vinden dat de wereld dat doet. Dat de wereld erop loslaat. En dat je iedere dag wel leest van moord en doodslag. Dat is niet vreemd, dat kun je verwachten van de wereld, helaas, vanwege de zonde. Maar in de kerk, als het goed is, is het anders, hè? Als het goed is, is het in je leven anders. Dat is moeilijk. Dat is eigenlijk onmogelijk. Maar de Heere is niet alleen verlosser. Dat allereerst, hè? Is niet alleen degene die je zonden vergeeft. En die je vernieuwt. Maar die je ook gelijkvormig maakt aan het beeld van Christus. Zodat je ook iets gaat kennen van het geduld. Ook iets gaat kennen van de barmhartigheid. Ook iets gaat kennen van de liefde. Ja, dat valt op. Hoe je het ook ziet, dat valt op, gemeente. Als je zo mag leven met vallen en opstaan, dan zeggen de mensen: dat snap ik niet. Hij heeft zoveel meegemaakt, maar hij neemt geen wraak. Hij wordt niet woedend. Heere, wilt u het me leren? Ik heb het niet. Maar wilt u het me leren door uw Heilige Geest? Door het beeld van de Heere Jezus? Dat is onze eerste gedachte. Jezus bespotters. In de tweede plaats Jezus belijdenis. Want dat is de belangrijkste reden waarom de evangelist Lucas door de Heilige Geest dit gedeelte geschreven heeft. Hij wil ons laten zien dat degene die daar zo nederig voor de rechtbank staat en door de modder wordt gehaald, dat dat nou God is. Niemand minder dan God. Je komt dat al op het spoor als je vers 65 leest. Kijk even goed. Lasterlijke woorden gaat het daarover, hè? Lastering. Er staat letterlijk blasfemie. Dat betekent godslastering. Dus Lucas wil aangeven met die woorden lastering van: weet de rechtbank wel wat ze doet? Weet het Sanhedrin wel waar ze mee bezig is? Dat ze bezig is om God ter verantwoording te roepen. Dat is pas godslastering. Want eerst vragen ze: bent u de Christus? Maar dat is geen vraag uit belangstelling of uit een verlangen, maar dat is eigenlijk omdat ze dat helemaal niet geloven. Bent u de lang beloofde Messias die wij verwachten? En Jezus zegt: als ik het u zou zeggen, dan gelooft u het niet. En als ik u een vraag zou stellen, dan zou u geen antwoord geven. Dat is wel meer gebeurd. Maar Lucas, de evangelist, die heeft heel duidelijk gemaakt dat Jezus de Messias is, de Christus. Dat is een wat andere sfeer nu, gemeente, om daarnaar terug te gaan. Maar op deze vierde Lijdenszondag denken we ook even aan de kerstnacht. Dat is een andere sfeer, hè? Zo lijkt het. De kerstnacht. Waar de engel ineens bij de herders verscheen. En toen zei hij het: zie, ik verkondig u grote blijdschap. Dat heden geboren is de zaligmaker in de stad van David. Dat is Christus. Christus. De Heere. Christus. Als je denkt aan Christus, dan denk je vooral aan het koningschap van de Here. De koning. Lucas geeft het in zijn evangelie heel duidelijk aan. Want midden in het evangelie, in hoofdstuk 9, is er de belijdenis van Petrus, de discipel. En ook de anderen. En die belijdenis klinkt, hoofdstuk 9, u bent de Christus van God. En nu laat Jezus zelf merken dat hij de langbeloofde Messias is. Maar hij zegt dat nog niet direct. Dat is die eerste naam dus, hè, jongens en meisjes. Hebben we nou gehoord, hè? Weet je het nog? Eerste naam, Christus. Die tweede naam, die gaat de Heer Jezus nu duidelijker vertellen. Dat is Zoon des Mensen. Zoon des Mensen. Het is altijd een beetje moeilijk, die naam. Maar die komt wel veel voor in het evangelie. Zo heeft Jezus zichzelf genoemd. Hij zegt vaak niet in het evangelie, ik ben God. Ik ben de Zoon van God. Maar hij spreekt vaak indirect over zichzelf. De Zoon des Mensen. Dat is dubbel. Dat wil zeggen, ik ben mens. Eén van u. Zoon des Mensen, gemeente. De Heere Jezus is één van ons geworden. Heel dichtbij gekomen. He? Ons vlees en ons bloed. Dat zie je al in de kribbe. Maar dat zie je ook heel duidelijk in zijn lijden. Wat is hij dan klein? Wat is hij dan nederig? Maar als je je Bijbel goed zou hebben gekend, je zou de profetieën van Daniël hebben gekend, dan wist je dat de Zoon des Mensen ook een andere kant heeft. Een kant van glorie. Een kant van heerlijkheid. Als de dieren, de vier dieren, ondergaan. Als de Heere op zijn troon gaat zitten, de oude van dagen. Niet omdat hij oud is, maar omdat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid is. En als het gericht, de rechtbank wordt klaargemaakt, dan is er iemand die bij God vandaan komt. Die heel dicht bij de Heere is. Dat is de Zoon des Mensen. De Zoon van de mens. En die krijgt in Daniël 7 alle goddelijke eer, kracht en majesteit. Terwijl al die koninkrijken ten onder gaan, blijft dat rijk van de Zoon des Mensen blijft bestaan. Dat is de boodschap van Daniël 7. Dus Jezus is één van ons, gemeente. Een mens. Maar hij is ook God. Beseffen ze dat? Met andere woorden, hij wil ermee zeggen, het blijft niet zoals het nu is. Ik sta hier nu gebroken en geslagen, als een lam ter slachting geleid. Dat moet. En dat doe ik. Maar dat blijft niet zo. Het is verder gegaan, gemeente. De Heere Jezus is opgewekt uit de doden. Hij is aan de rechterhand van zijn Vader gaan zitten, verheven tot in de glorie van zijn Vader. En zeggen Matthäus en Marcus in dit gedeelte, die voegen dat nog toe. De Zoon des Mensen die komt met de wolken. Straks komt hij terug. Als overwinnaar, als Heere en Koning. En dan zijn de rollen omgekeerd. Gemeente, dan zijn de rollen omgekeerd. Wij roepen de Heere makkelijk ter verantwoording. Soms gebeurt dat in de nood. In de psalmen. Waarom? Waarom hebt u mij verlaten? Job? Dat weet de Heere wel. Maar het gebeurt ook vaak in ongeloof. Ter verantwoording roepen. De Heere moet niet zo wreed zijn. Hij moet barmhartiger zijn. Hij moet goediger zijn. En als er dan een God is, waarom? Maar de Heere Jezus zegt dat de rollen ineens worden omgekeerd, dat je voor de Heere zult staan. Dan is de Heere Jezus niet meer de leidende knecht, maar dan is hij de rechter van hemel en aarde. De Zoon des Mensen in al zijn glorie, in al zijn heerlijkheid. Gemeente, dat gaat gebeuren. En daarom staat hij hier. Dat is apart, hè? Dat gaat gebeuren eens. Dat Christus in alle glorie terugkomt. Wij zullen ook voor hem staan. Maar daarom staat hij hier. Als een lam. Opdat wij vandaag, vanavond, jij en u, opdat we naar hem zullen gaan. Je kunt heel veel over het geloof zeggen. En spreken ook hele diepe dingen. En dat is ook goed. Maar als we het eenvoudig zeggen, gemeente, dan is geloven, echt geloven, naar de Heere Jezus toe gaan. Vandaag, vanavond, met alles van je leven. Omdat je weet dat Hij God is, de Zoon van God, de Christus. En omdat Hij eens zal komen in al zijn glorie en heerlijkheid, heb je hem nodig. Het spant erom. Het spant erom. Voor ons. Maar ook hier. De tegenstanders krijgen het door. Die Jezus, die geeft zichzelf goddelijke macht. Dat is godslastering. Nog één keer een proef op de som of het echt zo is. Die derde naam, jongens en meisjes, Christus. Zoon des mensen, bent u de Zoon van God? U zegt dat ik het ben, is het antwoord. Dat betekent, u hebt gelijk. Zo is het. En zo is het ook, gemeente. Ga nog even terug naar de adventstijd. De engel zei het tegen Maria, de moeder van de Heere Jezus. Hij zal de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En toen de Heere Jezus gedoopt werd, toen klonk er een stem uit de hemel van God, van zijn Vader. Dit is mijn Zoon, mijn geliefde. Nog veel unieker dan bij David, die ook de Zoon van God wordt genoemd. Hij is God. Deze Jezus. Die zo geslagen wordt. Zo vernederd wordt. Zo. Proces is voorbij. Dit is godslastering. Hij moet sterven. Welk getuigenis hebben wij nog nodig, is de conclusie. Dit is helder. En Lucas wil het ook onderstrepen. Hij zegt het als een belijdenis. Deze Jezus is de Christus. Hij is de Zoon des mensen. Hij is de Zoon van God. Mens als wij. En tegelijkertijd ook God. Gemeente, wat hebben wij nog getuigen voor nodig? Het klinkt vanavond. Dit heeft Lucas geschreven, opdat wij zullen geloven in Christus, van harte, als de Zoon van God, en daar belijdenis van zullen doen, naar hem toe zullen gaan. Dan zal dit een gezegende dag zijn, en een gezegende dienst. Als je naar huis gaat, en het leven ingaat, maar dat je eerst naar Christus toe gaat, en voor hem buigt. En je aan hem mag overgeven. Dan zijn de rollen omgekeerd. Dus gemeente, verkijk je niet op deze nederige persoon die zo geschonden hier staat. Hij is de Christus voor wie wij straks zullen staan. We hebben belijdenis gedaan. Van waar hij komen zal om te oordelen. De levenden en de doden. Straks zijn de rollen omgekeerd. Komt hij terug. In al zijn glorie en heerlijkheid. Hij is de Zoon van God. En als je nu van harte in hem mag geloven, dan zal het straks ook een heel wonderlijk proces zijn. Ook niet te bevatten. Dan ben je schuldig. Maar dan word je vrijgesproken. Dat ben je eigenlijk al. Wat een verrassing. Wat een wonder. Dan kun je die dag met vertrouwen tegemoet zien. Met vreugde. Met liefde. Pas op voor het ongeloof, gemeente. Pas op dat u of dat jij aan de Heere Jezus voorbij gaat. Dan zal hij je eens ter verantwoording roepen. Wat moet je dan zeggen? Wees daarmee bezig. Hij zegt het ons vanavond. Met het doel dat we naar hem toe gaan. Als je jong bent en als je oud bent. Voor de zoveelste keer. Of misschien wel voor het eerst. Naar hem toe gaan. Omdat hij de lijdensweg ging. In alle gehoorzaamheid. En in alle liefde. Daarom gaat het om hem. Ook vandaag. Ook vanavond. Want hij is het. De enige. Amen. Laten we samen danken en ook bidden. Wat is uw trouw groot, o God en Heilige Vader, dat u ook deze dag de diensten weer geeft. Dat het evangelie weer verkondigd is, op deze vierde Lijdenszondag. En dat we geconcentreerd mogen zijn op de weg die de Heere Jezus is gegaan. In alle nederigheid, in alle gehoorzaamheid, in alle liefde. O, wij danken u voor die weg die we overdenken. We zullen er nooit over uitgedacht raken. U hoeft geen medelijden van ons, want u hebt het in alle trouw en liefde gedaan. Maar we komen er wel van onder de indruk. Mag dat ook de vrucht zijn van deze dag en van deze dienst. Dat we onder de indruk komen van de weg en van het werk van de Heere Jezus Christus. En dat dat zo ook tot versterking en verdieping mag zijn van het geloof. Dat het ook weer levendig is. Dat we hem mogen zien. Maar dat het ook tot bekering mag zijn en tot geloof. Als we zien in welk verband het staat. Dat u straks terugkomt. En dat dan de rollen ook echt omgekeerd zullen zijn. Dan zal het echt zijn zoals het is. Dan zullen wij voor u staan, o Heere. In dat verband staat het. En zo krijgt het waarde. Zo krijgt het betekenis. Zo wordt het heil. Zo wordt het verlossing. Zegen het, al goede God, ook in ons leven, in ons hart, als we jong zijn, maar ook als we oud geworden zijn. Heere, mag het ook tot van betekenis zijn in de moeite die er in dit leven kan zijn. Vaak dan denken wij aan ziekte en aan eenzaamheid en aan pijn. En dat komt onder ons ook voor. Maar we denken vanavond ook aan het onrecht. Dat er soms ook mensen, uw kinderen, door de modder worden gehaald en beschuldigd worden. Ja, zo kan het al in onze situatie gebeuren. Maar we denken zeker ook aan alle kinderen van u die worden vervolgd en verdrukt om het geloof. Die zoveel mee moeten maken. U hebt het ook gekend. Komt u hen te hulp? Ontfermt u zich over hen? En maakt u het zo dat er iets van het beeld van de Heere Jezus naar voren komt. Van geduld en liefde. Van barmhartigheid. Zodat er een getuigenis van uit mag gaan. Wij bidden u, wilt u zo met ons gaan, o God, als we naar huis gaan? Wil met ons zijn als we alleen thuiskomen? Of alleen met deze dienst verbonden zijn als we al thuis zijn. We bidden om een zegen over deze nieuwe week, over het werk van iedere dag, over het werk dat we op school mogen en moeten doen. Geef ons kracht voor de studie, voor alles wat we mogen doen, maar ook het werk op het bedrijf, voor de klas. Maar ook de opvoeding van onze kinderen als we die hebben gekregen. Geeft u ons ook daar de kracht voor. De liefde, de bewogenheid. Geef ook uw wijsheid als we beslissingen moeten nemen. Die misschien moeilijk kunnen zijn. Als we verantwoordelijkheden dragen voor ons personeel. En voor allerlei andere dingen waarvoor we geroepen zijn. Dat kan drukken. Geef kracht en moed, ook deze nieuwe week. Mag ook het werk in uw gemeente tot zegen zijn. We bidden u voor de ouderlingen en de diakenen. Om uw zegen en genade en kracht. Denken ook aan onze predikant of u hem weer wijsheid wilt geven bij de overdenking van uw woorden. Mogen ze door hem heen gaan. Zodat hij met liefde en bezieling ze ook ons mag verkondigen. Help hem deze week. En ook de tijd die voor hem ligt. En allen die een taak hebben gekregen van u, onder jong en oud, mogen we die taak in liefde en toewijding aan u doen. Want u bent het waard. U bent de weg gegaan tot het einde toe. Tot in de dood. Uit liefde tot vijanden. En daarom is uw naam O Zoon van God, Heer Jezus Christus, met de Vader en de Heilige Geest, alle lof en eer waard, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Weerklank, uit lied 149, drie versen. Jezus leven van ons leven is het eerste vers. Het tweede is, gij die alles hebt gedragen, al de haat en al de hoon. En ook het vierde, alle leed hebt gij geleden, gij gedragen met geduld. Lied 149, vers 1, 2 en 4. Gemeente, ga heen in vrede en draag mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.